Hele goede morgen. En het is fijn om hier elkaar weer te ontmoeten. En dat is het woord delen met elkaar. Zo kunnen we dat toch wel zien als gelovigen. En ook u die online op dit moment meekijkt en luistert, u natuurlijk ook van harte welkom. Van mijn kant ook in deze samenkomst. En we gaan met elkaar nadenken over het stukje dat gelezen is, die enkele verzen uit Romeinen. En het thema voor vandaag, zoals al gemeld in de liturgie, had ik gekozen kracht van God. Daar gaan we met elkaar over nadenken. En ik wil eerst met u beginnen met gebed. Vader, we danken u dat we op dit moment hier bij elkaar mogen zijn, met uw woord in ons midden. En Vader, u kent ons hart, u kent alle gedachten die wij hebben. En geef dat we ons hart en gedachten open kunnen stellen voor dat wat u zegt. Vader, dank u wel voor uw geweldige kracht die u manifesteert. En dank u wel dat we daarover vandaag een kort moment met elkaar mogen nadenken. Geeft u daarin wijsheid van woorden, de overdracht en de uitdrukking en alles wat nodig is. Vader, dank u wel dat we ook mogen bidden voor Israël, uw volk. Zij staan in de druk van de tijd en de haat tegen hen neemt toe. De haat tegen u is dat in wezen. Vader, dank u wel dat we ook voor hen mogen bidden dagelijks. En dank u wel dat zij uitgekozen zijn. En dat u ook ons uitgekozen heeft, maar met een hele andere toekomst en bediening. We danken u daarvoor. In de naam van uw geliefde Zoon, onze Heere, Christus Jezus. Amen. Ja, de tekst ziet u staan, want ik ben niet beschaamd in het evangelie. Want er is kracht van God tot redding voor allen die geloven. Dat wil zeggen, degene die geloven, dus ik ga ervan uit, u en ik, zoals we hier zijn, maar vele anderen, die kennen die kracht. En ja, die kracht van God, die manifesteert zich al veel langer. Maar ik heb hier de foto bijgezet van een open graf. En natuurlijk was dat een enorme manifestatie van de kracht van God. Toen hij zijn zoon opwekte uit de dood, op de derde dag was dat een geweldige uiting van Gods kracht. En in de... Misschien heeft u wel de teaser gelezen, zoals het dat tegenwoordig heet, hè, met een mooi Nederlands woord, hè, een teaser. Dat is wanneer manifesteerde die kracht zich? Wij zijn heel veel bezig met menselijke kracht, met menselijke intelligentie. Hè. AI, daar ging het net weer over in de liturgie. Nou, in mijn voorbereidingen gebruik ik geen AI. Dat zei ik even heel nadrukkelijk. AI kan een nuttig hulpmiddel zijn in techniek enzovoort. Maar als het gaat om Gods woord, geen AI. Dat is nakijken wat in de schriften staat. Vragen, biddend, of God je wil leiden door Heilige Geest. En daar past in mijn beleving AI niet in. Dus het gaat om kracht van mensen in de samenleving vaak. Maar wat is nu die kracht van God? En hoe manifesteren ze die zich? Want even een kort overzicht waar ik het met u over zou willen hebben in een aantal steekwoorden. Geloof. Waar zien we die kracht van God? En waar hebben we die kracht kunnen zien in het verleden? En waar zien we die kracht in het heden? En waar zien we die kracht in de toekomst? Want Gods kracht is natuurlijk over alles, hè? Nou, Paulus die verlangde naar Rome. Als je dit eerste stukje leest van de Romeinenbrief, dan lees je in wezen een apostel die zo enorm graag wil vertellen wat hij heeft mogen ontvangen van de Heer. Genade, evangelie, goed nieuws, goed bericht. En daar valt hij eigenlijk gelijk direct met de deur in huis. Hij begint direct te vertellen over dat evangelie, wat hem is toevertrouwd. En pas daarna, en dat is een beetje ongebruikelijk in zijn brieven zou je kunnen zeggen, gaat hij zich richten tot die gelovigen. En het is ook opmerkelijk, we gaan daar niet dieper op in, maar het is opmerkelijk dat hij niet een gemeente, een ecclesia noemt in Rome, maar hij richt zijn brief tot heiligen en gelovigen. Kijk maar wat hij in zijn aanhef zegt. Aan allen die in Rome zijn, geliefden van God, geroepen heiligen, want ik verlang ernaar jullie te zien. En wat wilde hij doen in Rome? Hij verlangde al vele jaren daarnaar en hij schrijft het ook uit in deze brief. Op dit moment bevond hij zich nog in, laten we zeggen, Griekenland en Azië. En wat we ongeveer lezen zo in Handelingen 18, 19, 20, die koers. En in die fase schreef hij deze brief. En toen had hij al verlangen om naar Rome te gaan. Om die heiligen, gelovigen daar te ontmoeten. en om een geestelijke genadegave. En daar zien we ook al het karakter van zijn bedieningen. Weg van het aardse, weg van het vleeselijke in feite, maar dat hemelse gaat hij pas in de Efezebrief bekendmaken. Een geestelijke genadegave aan jullie meedeel om samen bemoedigd te worden onder jullie door elkaars geloof. En dat is wat heel nadrukkelijk in deze brief naar voren komt. Geloof. Wij geloven de schriften. Wij geloven wat God zegt. Kijk, als we even inzoomen op het begrip geloof, dan kunnen we vaststellen dat geloof op zich, dat schept niets, dat doet niets, dat verdient niets. En geloof is op zich ook geen redder. En we gaan ervan uit, omdat Paulus dat ook zegt, dat het geloof ook iets is wat God door zijn geest in je werkt zelfs. En als je dat woord hoort, hè, want hoe komt nou geloof? Hoe gaat geloof in jou werken? Door horen. Als kleinkind hoor je de stem van je ouders en je gelooft als kleinkind, als het ware klakkeloos, hè, zeggen we dan, wat jouw ouders tegen jou zeggen. Nou, zo in die verhouding staan wij ook tegenover God de Vader. Wat Vader zegt, dat geloven wij zo zonder meer, op voorhand. Dat is geloof, dat is voorwaar aannemen wat gezegd wordt. En daarom is geloof op zichzelf geen verdienste. Er wordt vaak gezegd van, ja, het wordt gepredikt, maar jij moet wel geloven. Als ik het zo formuleer, is het niet goed. Het geloof komt door horen. God wekt dat in een mensenhart. En dat heb je niet van jezelf. Want hoe kan het, als we het hebben over de kracht van God, hoe kan het dat toen jij voor het eerst het evangelie hoorde en dat geloofde, hoe kan het dat jij dat überhaupt geloofde? Er zijn zat atheïsten en agnosten die zeggen, Jero, jij gelooft in de Bijbel, ach, oud boek versleten, het is allemaal openbaring van mensen die iets gezegd hebben over God, kom nou toch. En hoe kan het dan dat wij wel dat woord aanvaarden als Gods woord, als gezaghebbend, voor alles, voor heden, verleden en toekomst, Israël, ons leven, noem maar op, alles, gezaghebbend. Hoe kan dat? Dat is de kracht van God die in ons werkt, die in u werkt. Dat heb je niet van jezelf. Dus geloof op zich is geen redder. Maar wat is geloof dan wel? Wat is geloof wel? Dat is allereerst, en Paulus geeft er ook een geweldige illustratie van in deze brief. Denk maar aan Abraham. Genesis 15. Voordat hij besneden werd. Hij hoorde het woord. De Heer zei, Abraham, kom uit je tent. Kijk eens naar boven en al die sterren. Zo zal je nageslacht zijn. Zo zal je zaad zijn. En Abraham geloofde God. En dat werd hem tot gerechtigheid gerekend. Had Abraham enige verdiensten? Nee. Deed hij iets? Nee. Alleen horen en geloven. Voorwaar aannemen de stem die hij hoorde. Deed God verder iets? Ook niet. Alleen spreken, maar dat is heel veel. God spreekt en dat is heel veel. En dat is in feite essentie wat geloof is. Aannemen van een woord. Wat je als kind al doet van je ouders. En dat doe je ten opzichte van God de Vader. Gewoon aannemen, Vader zegt u het? Oké, dan is het zo. Dan is het goed. En in tweede instantie, om het even uit elkaar te trekken, maar dat hoort natuurlijk allemaal heel dicht bij elkaar. In tweede instantie is het geloven in iemand, met een hoofdletter, in feite. Hè? In God, in Christus. Wij geloven God, wij geloven Christus, wat hij gedaan heeft. En in derde instantie, dan zou je kunnen zeggen, vertrouwen. Maar vertrouwen is iets dat groeit in de loop van de tijd. In eerste instantie, als je het evangelie hoort, dan geloof je dat woord wat gesproken wordt. Je zit in een samenkomst of je hoort het op de radio, weet ik veel, of je las het en je geloofde dat. Maar dat diepe vertrouwen op God, dat kwam pas later. Doordat God zich in de loop van de tijd de betrouwbare betoonde in jouw leven. En dat heeft ook iets van verwachting in zich. Hè? En vertrouwen, dat heeft ook te maken, hè, als je even dat woord wat verder op inzoomt, heeft ook iets te maken met overtuigd zijn van. Het heeft iets te maken met overtuiging, geloof, vertrouwen. Die woorden hebben ook iets in zich van overtuigd zijn van. En natuurlijk, het heeft alles te maken met de waarheid. Hè? Maar als we nou even kijken, Gods kracht. Gods kracht. Waar? Waar zie ik dat? Nou, ik had het net met u over uw eigen leven. En misschien zegt u nou, God heeft zijn kracht in mijn leven wel betoond. Want ik stond er niet zo best voor. Of ik zat enorm in de racheling. En toen kwam God in mijn leven met zijn woord. En toen is alles gaan veranderen. Toen is alles ten goede veranderd. En het is nog niet makkelijk, want helemaal niet zeggen dat het dan van een leien dakje gaat. Misschien juist wel in tegendeel. Maar toch kunt u zeggen, God heeft in uw leven gewerkt. Zijn kracht is in uw leven merkbaar aanwezig geweest. En die is merkbaar aanwezig, anders zat u hier niet. Gods kracht, waar zien we die? Nou, natuurlijk in de schepping. We gaan er niet aan voorbij, maar in de winter zie je van die kale bomen. En ja, vaak zegt een plaatje meer dan 1000 woorden, dat is wel cliché. Maar dat is wel zo natuurlijk, als je dit ziet. Ja, eerst is het een kale boom en dan later staat hij vol met bladeren. En ga maar zo'n boomblad bestuderen. En niet alleen die groeikracht, dat er überhaupt elk jaar weer bladeren aan die bomen komen en vruchten, is al een groot wonder. En wij als gelovigen zien dat, ja, dat is Gods kracht. Die is merkbaar in de natuur aanwezig. Want anders zouden elk jaar niet die bladeren weer uit die bomen komen, die groeikracht. Dat is de geest van God die dat doet. Die groeikracht, dat is de kracht van God. En ga maar eens een boomblad bestuderen, die structuur, hè, zo gestructureerd, zo schitterend als het in elkaar zit. Daar moet de schepper achter zitten, dat kan niet anders. Als gelovig, dat overtuigt. Simpel, hè? Daar heb je geen ingewikkelde computers en AI voor nodig. Maar je kunt gewoon een boomblad gaan bestuderen. Dan zie je het ook. Hoe groot is God? En God zei, en dat is het spreken van God, hè? En als God een woord spreekt, heeft dat altijd kracht in zich. Gods woord keert ook nooit leeg terug, zegt de profeet. He, als dat woord uitgaat, dan zal het zijn werk doen, hoe dan ook. En want het heeft kracht in zich. En het zal bewerken waartoe God het uitgezonden heeft. Gods woord is kracht. Daarom is het ook waar. En God zei, laten er lichten zijn in het uitspansel van de hemelen, om scheiding te maken tussen dag en nacht. En dat is nog steeds zo, hè? We kennen nog steeds het verschil tussen dag en nacht. En met deze hele warme tropische dagen heb je wel zin eigenlijk in de nacht, want dan is het allemaal wat koeler. Hè? Maar wat toch wel een beetje plakkerig allemaal, moet maar weer voorbij zijn. En laten zij zijn tot tekenen, tot vaste tijden van dagen en jaren. En dat is nog steeds zo. Alles gaat nog steeds zo, zoals God het hier in de schepping heeft uitgesproken. Ze zijn nog steeds nu, tot vaste tijden, dagen en jaren. En dat zal niet ophouden voordat deze oude schepping voorbij is. Dat is natuurlijk een geweldige uiting van die scheppende kracht van God. En we zien nog steeds, als je de sterren bestudeert, ik ben niet zo'n astronoom, maar goed, anderen doen dat wel. Die vinden dat heel interessant. Dan zie je grote beren, een steelpannetje, weet je wel. En dat staat nog steeds aan de lucht. En als je naar het zuiden gaat, zie je het Zuiderkruis. En als je naar het noorden gaat, zie je de Noorderkroon. En die staan er nog steeds. En die heeft God daar neergezet. Tot instelling, tot vaste tijden, dagen en jaren. Kijk, daarin zien we, als we omhoog kijken, die enorme kracht van God. En ook de kracht van zijn woord. Hè, dat hij het zo heeft uitgesproken. En het is nog steeds zo. We kijken in de natuur. En dan zeg je, hoe is het mogelijk? Bijen. Ga maar aan een Imke vragen. Het leven van de bijen. Dat is een verhaal apart. Honing, hoe dat tot stand komt. Verhaal apart. Hoe kunnen die bijen dat? Hoe maken zij van die raten, hoe maken zij, wat we thuis dan hebben, ook zo'n bijenhotel, weet je wel. Dan komen van die bijen erin en dan maken ze dat helemaal dicht. En later, dan ligt het spul op de grond. En dan zijn al die gaatjes weer open, dan zijn ze er weer uitgekomen. Hallo, hoe kan dat allemaal? Die bijen, wie doet dat? Nou, dat is God. En zo'n vogel die zo'n nest kan maken, die daar misschien heel lang over doet. En al die draden en al die bladen zo over elkaar heen trekt. En dan komt een prachtig hangend nest uit. Dat instinct van die vogel, waar komt dat vandaan? Dat is toch Gods kracht? Dat kan toch niet anders? Nou, zo zien we, als we kijken waar, hoef je alleen maar even in de natuur te gaan wandelen en je ziet overal uitingen van de kracht van God. En Gods kracht in het verleden. We hebben er al over gezongen, vond ik wel aardig. De liturgie, zongen we dat in feite al uit. Kijk dit, en dit zat ook in de Romeinenbrief, dat wordt door Paulus aangehaald. De schriften zegt tot de farao, juist tot dit heb ik jou verwekt. En eigenlijk staat daar nog een iets sterker woord, hè. Het staat eigenlijk letterlijk uitverwekt. Zodat ik in jou mijn kracht betoon en mijn naam afgekondigd wordt over heel de aarde. Wat een geschiedenis, hè. En in Israël hebben ze het er nog over. De uittocht, Pesach, de ongezuurde, hè, de matzot. Dat heeft allemaal te maken met die uittocht die in Exodus 12 zo prachtig beschreven is uit Egypte. Dat was Gods kracht in het verleden. En waarom had God die farao zo groot laten worden? Waarom? Nou, het antwoord staat in het vers. Zodat ik in jou mijn kracht betoon. Kijk, het ging natuurlijk niet om die farao. Die dacht wel even, nou, ik ben een grote jongen en ik heb een heel rijk en ik ben de zoon van Ra, weet ik veel. Maar nee, hij was op het toneel gekomen, stelt Paulus hier vast. En dat zei God ook al in Exodus 9 tegen Mozes. Zodat ik in jou mijn kracht betoon en mijn naam afgekondigd wordt over heel de aarde. En dat is nog steeds zo. Er worden nog steeds films over gemaakt. De uittocht, geweldig item natuurlijk. God maakte een pad door de Rode Zee heen. Dat is allemaal heel spectaculair, waar de legers van de farao in omkwamen. Maar dat is allemaal een uiting van Gods kracht. En dan kun je natuurlijk erover gaan discussiëren wat het dan geweest is, zo'n pad door de Rode Zee. Nou, er was gewoon, de schrift zegt het, hè? Een pad door de Rode Zee. Dus ik geloof de vader dat dat ook zo was. God maakt een pad door de Rode Zee. Hij liet die wateren als een muur staan. Israël kwam erdoor. En op het moment dat ze net erdoor waren, ging het water weer terug. En farao met zijn legers, die erachteraan ging, die kwamen om in de Rode Zee. En ze zongen erover, hè? Exodus 15, het lied van Mozes, prachtig. He, om te lezen, bestuderen. Kijk, die Tanach is nog niet zo saai, hoor. Die schrift uit het verleden, wat God daar allemaal deed, dat is allemaal niet zo saai. En er is ook helemaal geen tegenstelling, dat zeggen mensen wel eens, hè. Van, ja, in Tanach zie ik een heel andere God dan in het Nieuwe Testament. Nou, dat is een valse tegenstelling. Want dan zou ik zeggen, nou, beste, weet ik wie, gaan we maar eens goed die Tanach dan bestuderen. En alles wat daarin staat, dan wordt dat verhaal wel anders. Het is dezelfde. Het is Yahweh. Het is Ik Ben. En dat is een geweldige naam die hij heeft. En hier openbaart hij ook zijn naam natuurlijk. Hè. Mijn naam. Hè, dat noemen de geleerden dan altijd het tetragrammaton. Hè, de vierletterige naam. En eigenlijk is er nog steeds discussie over hoe je die naam dan zou moeten uitspreken. Hè, de een die is te vuur en te zwaard voor Jehovah. En de ander die zegt, nee, Yahweh. En eigenlijk weten we het niet precies. Maar het maakt ook niet uit. Het gaat erom wat van die naam uitgaat. Dat God een God is die niet alleen met zijn volk toen meeging. Dat was zijn kracht. Maar hij gaat ook nu in uw en mijn dagelijks leven met je mee. Hij is er altijd. En je kunt hem altijd aanroepen. En dat is ook één accent van vanmorgen. Gebed. He, maar daar komen we straks op. Maar dat mijn naam afgekondigd wordt over heel de aarde. En zo is het gegaan, zo is het gebeurd. En Mozes was ook niet zo'n grote held. Want die zegt van ja, toen hij naar farao gestuurd werd, kan helemaal niet spreken. Nou, zegt de Heer, ik geef je broer Aaron wel mee. Die zal voor jou het woord doen. En toch moest hij gaan. He. Dat is ja, moeilijk. En ja, Gods woord is geweldig en laat ons zien in het verleden hoe dat ging. Hè? En kijk, die hele geschiedenis van God met de farao was in wezen, ja, mijn kracht had te maken met niet alleen de farao natuurlijk, maar het had te maken met al datgene waar de farao voor stond. Egypte. En die hadden een heel scala aan afgoden. En het is een hele leuke studie als je dat eens gaat bestuderen. Dat elke keer als er een plaag kwam, hè, er waren 10 plagen. En elke keer bij zo'n plaag zette God die afgoden van Egypte te kijk. En dat was bijvoorbeeld de eerste. En ik ga niet allemaal, we gaan niet allemaal nu langslopen, want dat zou veel te lang duren. Dan duurt het allemaal veel te lang, hè, het spreken. Maar de Nijl, dat was de eerste. Maar die beschouwden de Egyptenaren ook als een afgod. Want ja, die bracht vruchtbaarheid. Hè? Die trad buiten de oevers en dat bracht vruchtbaarheid. Dus de Nijl werd ook gezien als een afgod. En wat moest Mozes doen? Nou, die veranderde water in bloed, ook de Nijl. En daarmee zette hij in feite de eerste afgod al te kijken. En ja, De tweede, dat had te maken... Ja, er is een beetje verschil over als je die vertalingen raadpleegt. Maar de tweede, dat ging over muggen. Heel vervelend, hè? Lig je net te slapen, is het 2 uur 's nachts een mug. Licht aan, met je elektrische meppetje erachteraan. Balen zeg, ben je net in mijn slaap. Ja. Lastig hoor. Maar dat was zelfs een plaag van muggen. Eén mug kan al een plaag zijn. Maar dat was een hele plaag. En het wordt ook wel luizen genoemd. Dus het Hebreeuwse woord is daar niet waarschijnlijk helemaal duidelijk over wat het nou precies was. Maar weet u wat het nou was, dat God dat deed? Welke afgod zette die nou te kijken? Nou, de Egyptenaren hadden onder andere... Dit is trouwens de derde plaag. Ik bedenk me dat dit de derde plaag is. De tweede plaag was kikkers. Ook niet zo leuk, hè, kikkers. Maar dit was de derde plaag. En daarmee zette God eigenlijk de scarabee te kijken. De zogenaamde mestkever, weet je wel. Als je dat ziet, is het heel wonderlijk wat die kevertjes doen. Die maken van mest allemaal rolletjes en die zitten daar bovenop en rollen allemaal weg. En de Egyptenaren, en die leggen daar larven dan in, dat is het idee. Hè? Nee, niet het idee, dat is echt zo. Die leggen larven erin, dan komen nieuwe kevertjes uit. Maar de Egyptenaren wisten dat niet, dus die beschouwden die scarabee als iets heel groots. Heel vruchtbaar en dat werd ook aanbeten als een god. Werd ook in embleems van de farao, werd dat ook getoond. Hè? En doordat die muggen of die luizen kwamen en ja, die scarabee, die mestkever, kon dat niet tegenhouden, die god. Zo zette God dan weer zo'n afgod te kijken. En bij de tweede plaag trouwens ook, maar goed, dat moet u maar eens vanmiddag in de schaduw dan even nakijken. Maar God zette al die afgoden van Egypte te kijken, want hij zegt hier op het punt van de uittocht: en ik zal aan al de Elohim, de goden, van de Egyptenaren gerichten doen, ik Yahweh. En dan komt die naam weer. En zo zette hij heel Egypte, de farao, maar met heel die afgodendienst zette God te kijken. En dat ging toen uit onder de volkeren. En men was bevreesd voor Israël, want men was bevreesd voor de God van Israël toen ze door de woestijn trokken. Gods kracht in het heden. Gods kracht nu. Want je zegt, ja, dat is allemaal mooi wat je vertelt. Maar wat is het nou voor ik, hè? Voor mijn dagelijks leventje? Wat betekent dat dan? Nou, dat is het evangelie, hè? Wat we nu met elkaar delen. Het evangelie van God aangaande zijn Zoon, Jezus Christus onze Heer. Prachtige samenvatting. Kijk, dat is Gods kracht tot redding. En als je nou een bijbellezer bent, dan ga je afvragen, ja, redding. Hoezo? Wat bedoel je, redding? Gods kracht tot redding. Het gaat in je leven werken. Je hoort het, je gelooft het. Het gaat in je leven werken. En hoe werkt zich dat dan uit? Allereerst natuurlijk dat hij die is opgewekt uit de doden, Christus, is de eersteling van hen die te rusten zijn gelegd. En dat is de basis van onze redding. En dat hij is opgewekt uit de doden, natuurlijk impliceert dat zijn kruisiging en kruisdood. Natuurlijk. Hij werd opgewekt door Vader op de derde dag. Door de heerlijkheid, of door de majesteit van de Vader werd hij opgewekt. Hij kon niet zelf opstaan uit de dood, want hij was dood. Vader wekte hem op. Even goed bedenken, hè. Er wordt wel eens gezongen, dat is ten onrechte. En dat lied volgens mij hebben we ook aangepast. Dat hij de dood zelf overwon, maar hij stond op uit de dood door Vaders kracht. Het was de kracht van Vader die hem opwekte uit de dood. Er staat nergens in de schrift dat hij zelf opstond uit de dood. Hoewel hij wel leven had gekregen in zichzelf. Want Paulus die zegt in het eerste hoofdstuk dat hij de Zoon van God is en dat het al aangetoond is door opstanding van doden. Staat er dan, hè? Opstanding van doden. En hij wekte Lazarus op uit de dood. Uit zijn woord had levenskracht in zich en zo kon hij Lazarus, hoewel er al een lijklucht was, kon hij opwekken uit de dood. Hij wekte de jongeling van Nain op. Hij wekte het dochtertje van Jairus op uit de dood. Dat was zijn geweldige kracht die hij had gekregen van God om zelfs doden te kunnen opwekken. Maar hij moest zelf door de dood heen gaan. En toen hij zelf dood was en van niets wist in het graf, er is niet zoiets als nedergedaald ter helle. Dat is er niet. Staat wel in de belijdenis, maar dat is er niet. Hij was dood in het graf en Vader heeft hem op de derde dag opgewekt. Uit de dood. Dat was de kracht van de Vader die hem tot leven wekte. En dat is natuurlijk geweldig, want hij is de eersteling, zegt Paulus hier. En dat is natuurlijk goed nieuws, dat is geweldig. Want hij is de eersteling, en dat werd typologisch, gaan we weer terug naar Tenach, hè? Dat werd typologisch uitgebeeld in de eerstelinggarf van de gerstenoogst, die heen en weer bewogen werd voor het aangezicht van Yahweh op de 16e Nisan, of Aviv. En dat was een type van Christus die uit de doden opgewekt werd door de Vader als eersteling. Want Paulus gebruikt hier een oogstterm, eersteling. Dat is de garantie dat de hele oogst gaat volgen. En dat was natuurlijk het type wat er moest zijn. De priester moest die eersteling gaan bewegen voor het aangezicht van Yahweh. Dat type moest er zijn, want het verwees natuurlijk naar Christus. Hij is de vervulling van alle schaduwbeelden van Tenach. En dat is een geweldige kracht die hier tentoongespreid werd. Wat we elk jaar zien in de natuur, als die graankorrels in de aarde, of als die gerstenkorrels in de aarde vallen, dan komt daar weer een prachtige aar uit. Dat is een beeld van de opstanding. We hadden het net over die bomen, die bladeren, het beeld van de opstanding. Dat is als je ogen ervoor geopend zijn geworden. Hè? En wat God laat zien. En dat is redding van de veroordeling van de zonde. Wat Christus gedaan heeft, betekent redding. Wij vragen dan, waarvan? Nou, van de veroordeling vanwege het zonde-effect. Mens is een doelmisser van zichzelf, is een zondaar. Vinden mensen vandaag dat nog niet prettig om te horen, maar het is wel zo natuurlijk. Mens is een doelmisser. En is hopeloos, hulpeloos. Totdat God in het leven ingrijpt en laat zien, nee joh, jij kunt jezelf niet redden. Het is al lang gebeurd. En dat is ook het evangelie, hè? God is redder door zijn Zoon. Dat is het evangelie en dat mag je voor danken. Daar kun je voor danken. Je hoeft niks te doen. Het is genade. Dat is het bijzondere wat Paulus mocht verkondigen. Juist in deze Romeinenbrief. Dat het volop en voluit genade is. Dat wil zeggen, geen verdiensten van jou. En als je dat hebt, zoals we dan zeggen, omarmd. Dan is dat geweldig. Dan gaat het in je leven werken. Er is geen veroordeling meer. Want wij verkondigen, zegt Paulus, een gekruisigde Christus. En een bekende evangelist heeft in het verleden wel eens gezegd, als je goed wil kijken hoe God denkt over de zonde, dan moet je kijken naar Golgotha, dan moet je kijken naar het kruis wat daar gebeurd is. Die vreselijke dood die zijn eigen geliefde zoon moest ondergaan, daarvoor, voor de zonde, moest dat gebeuren. Zo denkt God over de zonde, aan het kruis ermee. En dat is gelukkig gebeurd 2000 jaar geleden. En als je gelovig bent, dan word je bewust dat er geen veroordeling is voor hen die in Christus Jezus zijn. Zo mag je leven, zo mag je wandelen. In dat besef. Een gekruisigde Christus. En ja, daar is de zonde weggedaan in feite voor God. Maar ook de zonden daarvoor is hij gestorven. Hè? Niet alleen voor de zonde, maar ook voor de zonden. Dus het was totaal, het was compleet. En dat is in het verleden gebeurd. Dat is ook een uiting van Gods kracht. Want de Grieken zouden zeggen, ja, kijk, het kruis, dat is een zwakheid. Daar hangt hij dan, zwak. Nee, zegt Paulus, nee. Nee, het woord van het kruis, dat zegt juist dat het gaat bij die kruisiging om Gods kracht. Staat er letterlijk ook, hè? Gods kracht en Gods wijsheid. Het was Gods wijsheid om het zo te doen. En dat is juist een tentoonspreiding van Gods kracht, want hij wekte daarna zijn zoon op uit de dood. Toen het helemaal gedaan was, was het goed. En dat is zoals we mogen leven. Redding van de veroordeling van het zonde-effect in ons leven. En als wij tot geloof komen, zijn we dan zondeloos? Nee. Begaan we dan geen fouten meer? Nee. Steeds. En toch is er geen veroordeling. Ja, dat is maar mooi makkelijk, hè? Dat is maar mooi makkelijk. Nee, dat is helemaal niet makkelijk. Genade is helemaal niet zo makkelijk. Als dat het oppervlakkig gezien lijkt. Want ja, als je zegt van nou ja, alles is toch genade. Ik ga mijn gang wel. En je gaat jezelf werpen in het vlees en alles wat je zelf maar wil doen. Ja, dat is een uiting van vleeselijk denken. Er zit er iets verkeerd in jouw denken. Het is vleeselijk denken. Wordt je denken bepaald door je vlees. En niet door de geest. En wat is dan voor het heden de redding? Dat is de redding van de macht van de zonde. En Paulus die stelt de zonde voor hier in Romeinen 6 als een enorme despoot, als een heerser. Maar wij hoeven niet ons langer te stellen onder die despoot, onder die heerser die de zonde was en misschien soms nog is in ons leven. Want Paulus zegt, kijk, dit wetend, dan komen we weer met het kruis. Dit wetend dat onze oude mens samen gekruisigd werd met hem. En dat had een bepaalde bedoeling. Hij werd niet alleen gekruisigd, maar het blijkt dat wij daar allemaal mede gekruisigd werden. Dat is het denken van de schrift, hè? Dat is hoe Paulus dat mocht laten zien. Samen gekruisigd met hem. Dat is een verdere waarheid. En u ziet hier, ik meen dat dit ook in Frankrijk is, u ziet hier 5 kruisen. En ik ben er heel erg van overtuigd dat er op Golgotha 5 kruisen hebben gestaan. Maar goed, dat geef ik maar even tussendoor mee ter overweging. Of misschien had u dat al lang gehoord. Maar er werden 2 rovers, dat is een bepaald Grieks woord, er werden 2 rovers gekruisigd. Meervoud dus, en 2 misdadigers, samen met hem. 4, samen met die ene. Als een beeld van de hele wereld. 4 heeft te maken met de 4 hoeken van de aarde, de wereld enzovoort. Dus die hele wereld, maar ook u en ik dus, werden samen gekruisigd met hem. Zo ziet God dat, hè? Zo moeten wij leren denken vanuit God. En dat is opdat, dat is opdat, dat duidt natuurlijk een doel aan, opdat het lichaam van de zonde buiten werking gesteld wordt. En wij niet meer slaven voor de zonde. Dus wij waren vroeger wel slaven van de zonde. Wij gingen mee in allerlei van God afwijkende dingen. En we konden daar onszelf niet van weerhouden, om het zo maar te zeggen. Wij gingen daarin mee. We waren slaaf. Maar slaaf van de zonde. Slavernij. En dan verlost God ons als gelovigen van die slavernij. En soms moet de mens, en dat is bij ieder weer anders, want God gaat met ieder een eigen weg. Maar soms moet de mens heel diep wegzakken in de zonde. Wij zeggen dan onder elkaar in de goot liggen. Maar dat hoeft lang niet altijd zo te zijn natuurlijk. Maar soms moet een mens heel diep wegzakken in de zonde. Dat God zo iemand eruit haalt. Ja, inderdaad, God verandert mensen, ja. Een mens kan zichzelf niet veranderen. Nee, God verandert mensen. Dat is ook de kracht van God. En dat is die kracht die dan in ons werkt. Dat het lichaam zoals dat voorheen ten dienste gesteld werd van de zonde, in dienst van de zonde was in de praktijk van ons leven, nu niet meer, want buiten werking gesteld. En wij niet meer slaven voor de zonde. Dat is geen automatisme. Je wordt geen robot. Dat zeggen mensen wel eens, hè? Als we zeggen een mens heeft geen vrije wil. Dan zeggen ze, ja, maar ik ben geen robot. Nee, inderdaad. Ik ben geen robot. Omdat God je altijd nog ruimte laat. Een spanning laat van wat er morgen gaat gebeuren. Je weet niet alles van tevoren enzovoort enzovoort. Je bent geen robot, maar je hebt ook geen vrije wil. Dat ook niet. Wij niet meer slaven voor de zonde. En dat is natuurlijk als je bewust wordt van deze prediking van het kruis. Ja, welke weg, hè? Welke weg wil je op? Quo vadis, hè? Welke kant wil je op? Dan is er voor de praktijk van ons leven, want God laat ons niet natuurlijk zomaar. Israël moest de woestijn in en die moest 2 jaar eigenlijk, maar goed, dat werd veel langer. Israël moest dolen door de woestijn en dat zo zien wij ons leven misschien ook wel eens. Dat wij moeten dolen in een soort woestijnachtig iets en wij lijden en het is moeilijk. En Israël kreeg elke dag manna. Dat is ook een wonder van God, hè? Dat is ook kracht van God. En het wonder wordt nog groter, want je zou het misschien nog een beetje kunnen wegredeneren als er nou elke dag dat mannen was gevallen. Had je het nog kunnen ombuigen tot een soort natuurverschijnsel. Maar die truc werkt niet, want 6 dagen viel het manna en op de 7e dag niet. Op de 6e dag konden ze verzamelen voor 2 dagen. En dat was elke week zo. Is dat geen wonder van God dan? Is dat geen kracht van God dan? Ja, dat is kracht van God. Dat hij zijn volk zo leidde door de woestijn. En u weet natuurlijk, manna is een beeld van het woord. En die hele woestijnreis is niet zomaar geschreven, maar is ons tot lering geschreven. Want jij die meent te staan, en jij die meent misschien al, ja, ik ben al heel lang op weg als gelovige, en ik heb toch dit kunnen doen, ik heb toch dat kunnen doen, dat kunnen doen. Jij die meent te staan, zegt Paulus dan in 1 Korinthe 10, even onnuchteren, kijk uit dat je niet valt. Want je hebt God nodig in je leven. Je kan niet zomaar. Nee. Je hebt God nodig in je leven. De Heer zal voorzien. Dat is een geweldig iets wat God zegt bij Mozes. Je weet wel, de binding van Isaac. Dan klinkt er, de Heer zal voorzien. Yahweh Jireh. Zo is het ook in ons leven, de Heer voorziet. Want wat is je kracht? Waaruit leef je? Uit het woord. Er zijn 10 miljoen berichten per dag die je kan lezen op social media enzovoort. Er is inmiddels al een hele lange lijst. Die u zelf denk ik ook wel heel goed weet aan social media. En dan kan je zo de hele dag mee bezig zijn. Dan ben je de hele dag zo, kijk je zo op je mobieltje en dan is er dit bericht. En dan reageer je daar weer op en dan ga je naar die website. En intussen kijk je zo de hele dag naar dit mobieltje. Kan, hè? Kan gebeuren. En hier is in verslaving ook van bekend. Maar God heeft ons iets geweldigs gegeven. Manna, het woord. En dat is onze kracht. Al die nieuwsberichten of al die berichten om je heen, daar kun je geen kracht putten. Dat kan geweldig afleiden en ik denk ook dat het daarmee ervoor bedoeld is. Sport kan ook afleiden. WK voetbal. Ik weet niet hoeveel wedstrijden er zijn. Je kan dag en nacht kijken. Maar het kost je ongelooflijk veel tijd. En de komende wedstrijd van Nederland is 's nachts. Dus ja, als je echt fanatiek bent, dan ga je eruit om 3 uur. Ik niet. Ik ga gewoon lekker slapen. Ik zie volgende dag wel op Teletext wat de uitslag is. En als ze gewonnen hebben, vind ik het leuk. En als ze niet gewonnen hebben, ach, wat zou het. De Heer zal voorzien. Manna, beeld van het woord. Ze hadden elke dag genoeg. En het wonder was, als zij te veel verzamelden, dan ging het ook stinken de volgende dag. Dat is ook zo'n uiting, hè? Dat het heel bijzonder was wat ze daar van God kregen. Elke dag. Moet je nagaan, hè? 40 jaar lang. Elke dag voldoende manna. Als dat geen wonder is, als dat geen kracht van God is, dan weet ik het niet meer. En het volk kreeg dat. Yahweh Jireh. Een geweldig thema is dat uit de schrift. En de Heer zal voorzien. Ja, de Heer voorziet altijd in ons leven. Ze hebben dat woord nodig elke dag. Pak niet. Ja, dat moet je zelf weten, maar ja, je kan op je mobiel ook de Bijbel lezen. Ja, goed, dit wil ik wel goed even dan. Ja, dat doe ik zelf ook. Ja, en je hebt mooie Bijbelprogramma's, kan je gelijk de rondtekst opzoeken. Ja. Maar pak dat woord, want dat heb je nodig in je leven. En een ander heel belangrijk gegeven in ons leven als gelovigen, wat wij de kinderen al leren als kinderliedje, lees je Bijbel. En wat komt er dan, weet u wel, hè? Bid elke dag. Leren wij de kinderen. En ja, doen, in de praktijk. Dat is het andere. Doen. Kijk, Paulus die zegt in Romeinen 12, als het gaat over onze praktijk. Maar Romeinen 6 gaat ook net zo over onze praktijk, hoor. Ik bedoel, dat is 1-1. Maar Romeinen 12, dan begint Paulus in vers 9 met de liefde. Wat zegt hij dan? Ongeveinsd, hè? Of ongehuicheld. De liefde, de onderlinge liefdeband. Laat die ongehuicheld zijn onder gelovigen. Nemen we mee, hè? Nemen we mee. En deze nemen we ook mee in vers 12. In de verwachting verheugend. We verwachten hem. Elke dag. Hoop ik voor u. We verwachten hem elke dag. En dat is niet, die bazuin is niet dat je dan jij van je sores af bent. Nee, we verwachten hem. Je gaat hem ontmoeten in de lucht. Je gaat Christus ontmoeten in de lucht. Dat is het. Je aandacht gaat uit naar hem. En ja, daar verheug je dan in de verwachtingen. En dan kan het door moeite gaan, dan kan het door lijden heen gaan. Maar toch heb je die verwachtingen. En is het niet zo dat die verwachting die je hebt, die je kent uit het woord, dat dat dan een geweldige kracht is van God dus om door te gaan. Ondanks tegenslag, ondanks moeite, ondanks lijden. En lijden bij mensen kun je nooit bagatelliseren. En Job heeft daar, het boek Job kennen we. Dus mogelijk is dat het oudste boek van de Bijbel, wordt wel eens gezegd. Maar goed, datering is altijd moeilijk. En, dan zeg, en dat heb je dan ook nodig, hè? Zo'n boek Job. Dat is heel bijzonder eigenlijk, wat er allemaal in staat. En dan zegt Paulus ook, in de verdrukking volhardend. De verdrukking, als je onder druk gezet wordt. En dan kun je het wel eens benauwd van hebben. Maar benauwdheid is net weer even een ander woord. Maar verdrukking. Wij ondergaan niet alleen lijden, maar ook verdrukkingen in ons leven. De druk van het dagelijkse werk. De druk van het dagelijkse, noem maar op, er kunnen duizend dingen zijn. Verdrukking. Je kunt ook verdrukt worden om het woord. En veel gelovigen vandaag aan de dag, veel christenen, die worden vandaag aan de dag vervolgd om hun geloof. Elke dag schrik je weer op van berichten dat ze om hun geloof in de Heer Jezus omgebracht worden. Alleen daarom, omdat ze geloven in Hem. Dan denk ik van nou, dan hebben wij het hier in Nederland nog aardig makkelijk. Maar als het erop aankomt, als die verdrukking heel groot wordt, ja. Volhardend, volhardend. Onder die verdrukking volharden. De Heer deed dat, hè. De Heer volhardde onder die verdrukking. En dat was ook kracht. Daarvoor was natuurlijk kracht nodig. En ook wij hebben, om te kunnen volharden, hebben wij ook kracht nodig. Dat is de kracht van God. En dat is wat God belooft. Dat we die kracht ook ervaren in ons leven. In de verdrukking volhardend. En dan zegt Paulus, en die heb ik gecursiveerd omdat we daar ietsje meer over willen delen met elkaar. In het gebed aanhoudend. Gebed. Er wordt wel eens door sommigen, is wel eens beweerd, dat ja, nou ja, waarom zou je eigenlijk bidden? Want alles gaat toch naar Gods plan. En waarom zou jij dan bidden? Even stelling, hè? Ik geloof van harte, heel van harte, dat alles Gods plan is. Tot in de details en toe, dat geloof ik. Maar toch ben ik me heel bewust dat gebed en dank, vooral dank natuurlijk, nodig is in ons leven. Iemand heeft wel eens gezegd, het is de ademhaling die wij doen, hè? Gods woord lezen, we horen wat Vader zegt. Maar Vader vindt het ook fijn om het zomaar te zeggen, om onze stem te horen. En misschien is dat een stem die voor andere mensen niet hoorbaar is, maar de stem van je hart. Vader wil graag jouw stem horen. En dat hebben oudere mensen wel eens, als hun kinderen of hun kleinkinderen gaan opbellen. Ja, waarom bel je me nou? Nou, omdat ik graag je stem wil horen. Daarom. Ja, maar je belt me zo vaak. Nou, ik wil graag vaak je stem horen. Zo is dat met Vader. Vond ik wel een mooi voorbeeld. Zo is dat met Vader. Wat gebeurt er? We kunnen iets leren uit de Heer Jezus toen hij Gethsemane. Want wat gebeurt er als wij niet meer bidden of erin verslappen? Dat plantje is illustratief, hè, wat u ziet. Daar aan de blaadjes hangen. En zeker met dit hele warme weer, dan moet je ze heel regelmatig water geven. Want anders dan, die blaadjes gaan heel snel hangen, hoor. De Heer zei toen hij met zijn discipelen was in Gethsemane, en dat was vlak voordat hij zijn kruisdood moest ondergaan, waar hij tegen dat lijden en wat hem dan zou gebeuren, dat op hem gelegd zou worden de zonde, daar zag de Heer enorm tegenop. Gethsemane, olijfpers. Daar kwam hij onder hele hoge druk te staan. We hadden het net over in de verdrukking volhardend. Hè? En toen werd het heel moeilijk voor hem. En toen zei hij tegen zijn discipelen, want die waren met hem meegegaan in Gethsemane. En er wordt gezegd als je daar komt dat er nog steeds olijfbomen staan die er toen ook stonden, dat weet ik niet. Maar hij zegt, bid om niet in beproeving te komen. Sta op en bid. Dus hij zegt het twee keer, hè? Althans Lucas meldt het twee keer. Sta op en bid opdat jullie niet in beproeving komen. En wat er gebeurt er dan als je gebed verslapt? Als je niet meer bidt? Of als je in verkeerde gedachtegang bent geschoten, dat alles toch ontspannen is, dat je niet meer hoeft te bidden? Wat gebeurt er dan? Dan heb je kans dat er beproevingen komen. En in de Bijbel, of in de schrift, in de Griekse schrift, is het woord beproeving, vaak wordt er dan ook verzoeking vertaald. Maar als je dat gaat opzoeken, dan heeft het soms ook krijgt het bijna die kleuring van verzoeking. En verzoeking of beproeving, dan kan het zijn dat je meer open komt te staan voor dingen die aan jouw vlees trekken. Die jou willen trekken in de zonde, om het zo maar te zeggen. Dat kan, als je gebedsleven verslapt. Daarom zouden we daar alert op zijn. Hè? De Heer zegt het niet voor niks. Bid om niet in beproeving te komen tegen zijn discipelen. In het moeilijkste uur. En hij zegt het twee keer bovendien. Hè? Dus daarin zien we dat gebed Ja, gebed is heel wezenlijk, gebed is heel belangrijk. We zijn zelfs, zou je kunnen zeggen, geschapen om te bidden. Want God wil met ons als mensen allemaal in de relatie staan. En die relatie houdt in dat wij zijn woord beantwoorden met gebed en dank. Dat is het eerste punt, hè. Dan komen er nog drie. Want dat gebed, wat de Heer zelf deed, was natuurlijk heel intens, hè. Hier was de druk enorm groot. En de Heer bad toen: Vader, indien u het bedoelt, draag deze beker van mij weg. En toch laat niet mijn wil, maar de uwe gebeuren of geworden. Niet mijn wil, maar de uwe, sprak hij uit in gebed. En als jij nou denkt, ik hoef niet te bidden, of je gaat zonder gebed door het leven, of je gebedsleven verslapt, en daar is, ik wil er niet vervelend over doen, maar daar kan dit ook heel, heel afleidend voor zijn, voor je gebedsleven. Je stapt af. En wat kan er dan gebeuren in je leven? Dat je afstapt van Gods wil voor je leven. En zeg je, ja, maar wat is dan Gods wil voor mijn leven? Nou, hetzelfde hoofdstuk Romeinen 12, wat we net lazen. Dat wij de wil van God doen, het goede, het welgevallige en voorkomende. En wat gaat eraan vooraf? Nou, dat wij ons lichaam stellen tot een levend en God heilig welgevallig offer. En dat offer is onze levenswandel. Dat wij tot eer van hem leven dagelijks. Dat, hè. En zonder gebed gaat je gebedsleven verslappen. Dan heb je kans dat je ook uit die, wat wij dan wel eens noemen, overgave stapt. En dat je je eigen weg zoekt. En als je je eigen weg zoekt, ja. Dan kan het wel eens zijn dat je God als het ware in je gedachten hoort zeggen, shame on you. Shame on you. En dat hij je terugroept, want God is liefde. En dat is dan toch dan weer een les geweest om jou terug te roepen in zijn liefde en aandacht. Maar de Heer kwam tot overgave. Dat lijkt moeilijk om te zeggen, hè? Maar bij de Heer was de druk zo groot in zijn ziel dat dit een worsteling voor hem was, vlak voor dat enorme lijden. Vader, niet mijn wil. En laat dat voor ons dan ook het leidmotief zijn. Hè? Vader, niet mijn wil in mijn leven. Nee, uw wil geschieden. Het derde punt. En dit staat alleen in Lucas. Dat er een boodschapper kwam uit de hemel en hem sterkte. En die gaf hem dus bijzondere kracht. Hij gaf hem sterkte en er staat voor dat sterkte, verlenen of geven, staat zelfs een heel sterk woord daar. Maar dat is bijzonder, dat had de Heer kennelijk op dat moment nodig. De Heer had het kennelijk op dat moment nodig. Niet dat wij een boodschapper, als wij bidden, dat er bij ons ineens in de kamer een boodschapper, een hemelse boodschapper staat. Dat is niet aan ons gegeven. Dat moeten we even goed onder ogen hebben. Want de Heer zelf is nabij, hè. De Heer zelf. We zijn leden van zijn lichaam. We horen bij hem. De Heer zelf. De Heer is nabij, zegt Paulus ook in Filippenzen 4. Hè? Daar gaat het ook over gebed. De gebedsgids, weet u wel, Filippenzen 4. Dat wij alles met gebed en smeking onder dank, hè, al onze verzoeken, bij hem bekend mogen maken. En zonder gebed, dan gaat die kracht van God in je leven verflauwen. En dan ga je het doen in eigen kracht. En dan wordt het ook eigen eer zoeken. Ja, ik kan wel zeggen hier et cetera, want ik denk dat u zelf dat wel allemaal verder kan uitplussen. Zonder gebed, je mist de kracht van God. En het vierde punt, en opgestaan van het gebed en naar de discipelen toegekomen, vond hij hen rustend van droefheid. Want kijk, als je dit even op inzoomt, dan zou je kunnen zeggen, ja, kijk, als je steeds maar droefheid is en als je steeds maar, ik kan er misschien ook bij zeggen, als je steeds maar zorgen maakt, Filippenzen 4, wees in geen ding bezorgd. Ja. Hoe kan dat? Nou, gebed. Met gebed en smeking, alles bij hem bekend maken. En dan zou je ontdekken dat die geweldige vrede van God in jouw hart, een stuk droefheid en een stuk zorg en een stuk smart, ja, dat ga je in het juiste licht zien. Dat maakt jouw omstandigheden er niet andersom. Dat maakt de smart die er is misschien in je nabijheid of wat dan ook niet minder om. En toch, juist dat gebed. Ja, maar ik ben zo ontzettend moe, ik heb geen energie meer om te bidden. Dan zou ik gaan zeggen, ga toch bidden. En dan kan het best zijn dat de Heer dan toch weer dat sprankje kracht geeft wat nodig is in die situatie. Uitputting. Je kan er uitgeput van raken door je steeds maar zorgen maakt, dat je steeds maar bedroefd bent over alles wat er gebeurt en noem maar op. De discipelen waren dat. En hier staat dan dat zij rusten van droefheid. En in Matthäus staat er dan dat ze zelfs sliepen. He, ze waren zelfs helemaal in slaap gevallen. En er kwam de droefheid, ze hadden droefheid over de Heer, over wat hem overkwam. En ja, en toch bad de Heer op dat moment, Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden, hoewel die daar zelf ook in de ziel bedroefd over was. Zonder gebed kunnen we niet. En daarom, als we naar de toekomst kijken, als we Gods kracht zien in de toekomst, dan sluiten we dan mee af. Veel meer zullen wij dan, en dat is dan ook redding, over redding gesproken. Het verleden hebben we gezien, geen veroordeling. Het heden, hoe God redt nu in ons leven. En de toekomst redt God ons ook. Redding van de aanwezigheid van de zonde. Want als we bij de Heer zijn, dan is het weg. Dan zijn we onsterfelijk. En dus zondigen wij dan niet meer. Maar dan pas, hè. Dan pas. Dan is die aanwezigheid van de zonde ook weg. En dat geeft Paulus ook aan in zijn Romeinenbrief. Veel meer dan nu gerechtvaardigd wordend in zijn bloed, zullen wij gered worden door hem van de verontwaardiging. En de verontwaardiging van God, vaak vertaald in vertalingen als de toren van God, die komt. Die komt. Er is nu nog conflict bezig. Weer Midden-Oosten, Iran, Israël. Ineens is er een enorme verandering gekomen in wat men van plan was met Iran te doen. Ineens een enorme verandering. Ja. Heb je wel eens gelezen, Daniël 10? Wel eens gelezen, Daniël 10? Over de vorst van Perzië. Dat is niet een menselijke koning, maar dat is een geestelijke vorst waar het daarover gaat. De vorst van Perzië, die 21 dagen lang ophield, die iets tegenhield, 21 dagen lang. Die vorst van Perzië, die in Daniël 10 genoemd wordt, als u het mij vraagt, is die daar nog steeds? Dat is de geestelijke vorst van Perzië, die is verbonden aan het land, aan Iran. Is daar nog steeds. Tot het moment, ja, dat het moet veranderen. En dan zal God misschien door Michael of wat dan ook ingrijpen. Zoals in Daniël 10 ook gebeurde. Kijk, naar die dingen in de wereld, die zo in de wereld op je afkomen. Als je de schriften leest, ga je daar stapje voor stapje wat meer oog voor krijgen. Om daar anders naar te kijken. En we bidden natuurlijk voor Israël. Hè? We hebben het over gebed. We bidden ook voor Israël, Gods volk. En ik hoop dat u dat dagelijks doet en misschien wel meerdere keren, want het is zijn oogappel en hij zal het bewaren ook straks door verdrukking heen, absoluut. Maar ons is dan beloofd dat wij hier weggegrist worden, heel snel voordat de verontwaardiging van God echt losbarst, als een onweer, hè, wat we vannacht hadden, als een heel ander onweer over deze wereld en dan worden wij weggenomen en dan is voor ons dat is de toekomst. Dan zijn we verlost van de aanwezigheid, definitief, van de zonde als eerste. Nou, dat is onze toekomstverwachting. Hè? Amen. Zullen wij de Heer danken. Vader, we danken u dat we een moment hier stil konden staan bij datgene wat uw woord ons bekend maakt. En dat het ook praktische aanwijzingen geeft voor ons geloofsleven. Vader, misschien is het bij ons wel zo dat we ook verslapt waren in ons gebed. Verslapt waren in het lezen van de schriften. En mogen we steeds daarbij beseffen dat we dat nodig hebben. Dagelijks. Dagelijks de schriften te openen en dagelijks u te danken, te bidden. Voor al die grote en kleine, moeilijke en minder moeilijke dingen. Voor het wereldgebeuren en dank u wel dat we ook mogen bidden voor alle mensen. Voor hen die in hogere posities gesteld zijn, Vader. Die hebben wijsheid nodig om bestuur uit te oefenen. We bidden voor Israël, natuurlijk. We bidden ook voor al diegenen die op dit moment het moeilijk hebben, die we kennen. En die in moeite hun weg moeten gaan. En waarin ineens iets optrad wat schrik teweeg bracht en moeite. Vader wil ook daarin erbij zijn. Dank u wel dat u weet wat nodig is. Ook in ons persoonlijk leven. U bent er altijd, Vader, en we kunnen altijd op u aan. U zal niet loslaten wat uw hand begon. Vader, mogen u danken. Danken voor het vele en het rijke wat we in het evangelie, zoals Paulus dat brengt, hebben mogen ontvangen. En nog steeds ontvangen, dat we daar steeds door opgebouwd worden. Vader, dank u wel dat u ons roept en redt in genade, elke dag. En we danken u dat we daar opgericht, op u gericht mogen leven. Vader, mag dat het zijn in ons leven, meer en meer. We danken u daarvoor in de naam van uw geliefde Zoon, onze Heere Christus Jezus. Amen. Ja, goed, wij zingen tot slot nog een lied. Dat is God en God alleen. En ik wilde, voordat we het lied zingen, u even attenderen op een brochure die ik bij me heb. Dat is, ik had het er in de spreek al even over Job, een brochure die u bij mij kunt bekomen. Ik heb hele set van deze brochures bij me, dus als u deze mee wil nemen, schiet me even aan. Ik heb ze bij me in mijn tas en dan kunt u zo eentje meenemen. Ik denk een fijne brochure die antwoord geeft op lijden. Hè? Lijden waarom? Nou, deze brochure geeft echt aan de hand van het boek Job antwoorden. Dus als u daarover meer wil, en anders kunt u natuurlijk altijd bij mij bestellen.